Ja, ik mag u uit de schrift lezen, uit het evangelie van Lucas, Lucas 2, vers 6 tot 12. Lucas 2, vers 6 tot 12. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in dezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over de kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zult u het teken zijn. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En hiernaast lezen we ook uit Matteüs. Matteüs 2, vers 1 en 2. En daarna slaan we een stukje over, lezen we verder in vers 7. Dus Matteüs 2, vers 1 en 2. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. En dan lezen we verder in vers 7. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide, ga en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ik ook hem hulde ga bewijzen. Ze hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die ze hadden gezien in het oosten, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neder en bewezen hem hulde. En ze ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. Tot zover de schriftlezing.
Ja, het is, het zijn de kerstdagen, zal ik maar zeggen. En het is me al eerder te beurt gevallen dat ik op vlak voor kerst mocht spreken. En toen heb ik consequent om de brei heen gelopen. Want ja, het is wel een beetje een brei geworden, moet ik zeggen. Toch heb ik gemeend dat het goed is om dat vandaag niet te doen en de schrift te laten spreken over de geboorte van de Heer Jezus. Want het uitgangspunt is toch dat alle schrift God geademd is. En ook nuttig is om te onderwijzen, om te weerleggen. En als we goed lezen, dan zien we ook dat alles wat verteld wordt in Gods woord over de geboorte van de Heer Jezus, dat het naar de schrift is. Dus dat zijn wat uitgangspunten die u mag meenemen in de overwegingen die u heeft als we straks over de teksten die gelezen zijn na gaan denken. En daarbij schiet mij altijd wel één gedachte regelmatig door mijn hoofd en hart. Het jaarthema van een jaar of drie geleden, dat we elkaar niet zullen minachten en dat we elkaar niet zullen richten. En dat we dat aan God overlaten op het moment dat hij ons bij hem roept. Van Bethlehem naar Jeruzalem, zo heb ik het genoemd. En ik denk dat het goed is om Gods aangezicht te zoeken in gebed, om daarna met elkaar het woord open te doen en met elkaar te overdenken wat het woord zegt over al die zaken die in Bethlehem en in Jeruzalem plaats hebben gevonden. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat u voor ons zorgt, dat u ons hier vanmorgen bij elkaar heeft gebracht. Op een dag dat toch wel in de traditie en ook vanuit uw woord wordt belicht, dat in ieder geval dat de wereld viert dat de Heer Jezus is geboren. En toch zijn de dingen die zo bekend zijn in de wereld en in ons midden misschien minder bekend dan we denken. En we bidden u, Vader, wilt u ons daarin ook leiden, een geest van wijsheid en onthulling geven in erkenning van u. Dat het ook voor ons duidelijk wordt welke geweldige verwachting uw roeping wekt. U heeft ons geroepen. U heeft ons gerechtvaardigd. U kende ons tevoren. U bestemde ons tot heerlijkheid. Vader, dat zijn woorden die de apostel Paulus schrijft en die we mogen naspreken en mogen geloven. Dank u wel, Vader, dat u ook vanmorgen bij ons bent daarin en ons zult leiden in het overdenken van uw woord. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, van Bethlehem naar Jeruzalem, zo heb ik het maar genoemd. En ik moet zeggen dat zowel in de wereld als in de christelijke wereld, het zijn twee werelden, het kerstfeest meer toegevoegd heeft aan het woord dan en daarmee ook heel veel dingen juist verborgen heeft die zo ja, toch wel een beetje apart zijn om te herkennen en over na te denken. En daarom had ik gedacht, ja, zullen we daar vanmorgen eens met elkaar over nadenken. Hè, wat de schrift ons bekend maakt. Nou zijn er van de vier evangelieën zijn er maar twee die spreken over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En dat zijn Matthäus en Lucas. En Matthäus, die, dat is een evangelist die in zijn evangelie eigenlijk als achtergrondaccent altijd heeft dat Jezus de zoon van David is en de koning van Israël. En hij begint zelfs met dat register, dat geslachtsregister, de zoon van David, de zoon van Abraham. De zoon van David wijst op zijn koninklijke rechten. En we hebben het evangelie van Lucas. En dat evangelie legt het accent juist bij Christus, de zoon des mensen. Dus een beetje een andere invalshoek, kijkend naar het leven van de Heer Jezus en dus ook kijkend naar de geboorte. En we hebben net gezien dat de verhalen of de geschiedenissen die de Bijbel ons geeft, eigenlijk denk je van nou, dat zijn wel twee heel verschillende benaderingen van de geboorte van Jezus. Want bij de een lees je dit en bij de ander dat. Maar heel veel gezamenlijke punten zijn er niet, behalve dan dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Nou, het accent dat Lucas legt is dat hij naar de wet zoon van Jozef is. Maar eigenlijk gaat dan bijna een hele bladzij vol, gaat het register, geslachtsregister van de Heer Jezus terug naar, en daar ligt dan ook dat accent, de zoon van de mensen, het gaat terug naar zoon van Jozef, bladzij doorlezend, zoon van Seth, zoon van Adam de mens, die God schiep, zoon van God. En zo zijn die twee accenten verschillend. Eén, aan de ene kant het koninklijke accent, aan de andere kant het accent dat hij gekomen is voor de mensen. En volgens de toenmalige wereldheerser, de staat keizer Augustus, Caesar Augustus, moest heel de bewoonde wereld, nou daar gaat het al, hij is gekomen voor de mensen, dus heel de bewoonde wereld, die gaat doordat de keizer een opdracht geeft, gaat bekend worden met de Heer Jezus. Dat is wel bijzonder natuurlijk dat God naast een engel, naast een ster, ook een keizer gebruikt om de geboorte van zijn zoon te onderstrepen. Nou, de gebeurtenissen, we hebben het net gelezen en ik ga het nog een keer lezen. Ik heb het iets hier en daar aangepast in overeenstemming met wat wij noemen concordant vertalen. En dan staat er... dat is eigenlijk de bedoeling van vanochtend. Ik probeer een soort tijdsverloop, een chronologie aan te geven. De algemeen heersende gedachte dat Bethlehem het centrum van heel de wereld is, dat de Heer Jezus niet daar alleen geboren is, maar dat er engelen waren, dat herdertjes kwamen, dat er wijzen kwamen uit het oosten. En in dat stalletje, nou, daar gebeurde van alles en nog wat. De Bijbel spreekt dan niet over ossen en ezels en zo, maar goed, daar kan er dan ook wel allemaal wel weer een beetje bij. En op een gegeven moment zien we door de bomen de baby niet meer, laat ik het maar zo zeggen. En daar staat er, en herders waren in dezelfde landstreek, oppassend over hun kudde en zie. Boodschappen van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van God schijnt om hen heen en ze werden bang. Met grote vrees. En de boodschapper zei tegen hen, vrees niet, want zie, ik breng jullie een evangelie van grote vreugde, dat voor het hele volk zal zijn. Nou, daar staat al een accentje, het zal voor het hele volk zijn. Hierin, vreemd genoeg, terwijl Lucas dus eigenlijk de mensheid op het oog heeft in zijn accenten, gaat hij wel praten dat het voor het volk is. Maar goed, misschien een gedachte. Dat voor het hele volk zal zijn, want vandaag was een redder voortgebracht voor jullie die Christus is, de Heer in de stad van David. En dit is het teken voor jullie, en dat heb ik ietsje vetter gedrukt, het is een teken. Er is een teken wordt gegeven, en wat is het teken? Nou, de hemelse boodschapper die noemt het teken aan die herders, jullie zullen een baby vinden in doeken gehuld, liggend in een kribbe. Dat is het teken. Nou is dat best een bijzonder teken, want niet iedere baby die ligt in een kribbe. Dat komt eigenlijk niet zo vaak voor, geloof ik. Maar dat was daar dan toch gebeurd. Dus was het een teken, ze herkenden het gelijk, die kribbe. En daar lag inderdaad een babytje, dus de boodschap van de engel was duidelijk geweest en ze herkenden het. En ze vonden samen Mirjam en Jozef en de baby liggend in de kribbe. Vervolgens, dan heb ik het maar genoemd, want als we dan toch praten over een chronologie, over het volgen in de tijd, staat er dat het in Bethlehem was, de stad van David, dus laten we duidelijk zijn, de stad van David, daarmee wordt Bethlehem bedoeld. En er was een teken voor de herders. Het teken, jullie zullen een baby vinden in doeken gehuld en liggend in een kribbe. De weg wordt gewezen door een hemelse boodschapper. Nou, als we dat nou even vasthouden, en als we dan straks eens naar Matthäus gaan, dan komen we ineens andere dingen tegen. Goed, er wordt gesproken, althans, ik wist het en ik heb het nagelezen. En er worden zoveel plaatsen en gebeurtenissen genoemd rondom de geboorte van de Heer Jezus, dat je werkelijk even, als je niet goed oplet, de draad een beetje kwijtraakt. Want ik wist dat hij in Bethlehem geboren was. Ik wist ook dat hij in Jeruzalem gekomen was met zijn ouders. Want er waren ontmoetingen geweest met Simeon en met de profetes Hanna. En dat gebeurde in Jeruzalem. Maar ik wist ook dat hij opgroeide in Nazareth. Stond me bij dat hij ook nog naar Egypte moest vluchten. Hoe zit het nou allemaal? En wanneer gebeurde dat? Nou, en daar wil ik vandaag eigenlijk vanochtend een heel klein beetje over nadenken. En er staat dan dat dat Jozef en Maria zich hielden aan de wet van de Heer. En wat zei de wet van de Heer na een geboorte van een mannelijk kind, van een zoon, dat na 40 dagen de periode beëindigd was, dat ze van reiniging. En dat op de 8e dag er de besnijdenis moest plaatsvinden. Dus Maria en Jozef en het kind waren in Bethlehem en dat duurde in ieder geval 40 dagen. 7 dagen staat er en dan de 8e dag de besnijdenis en dan na die 7 dagen nog 33 dagen na de reinigingsvoorschriften. Dat kunt u nalezen in Leviticus 12 vers, ik zal u meenemen met de tekst ook, de versen 8 tot 12. Nou, dat is 40 dagen en toen brachten ze hem op naar Jeruzalem. Ze gingen na die 40 dagen naar Jeruzalem. Dus ze zijn 40 dagen blijkbaar in Bethlehem gebleven. Nou, Simeon en Hanna zijn daar geweest. En toen? En toen gingen ze naar Nazareth. Vanuit Jeruzalem gingen ze naar Nazareth. Dus Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth. Nou, de herders die hebben we gezien, die gingen naar Bethlehem. Maar Lucas die vertelt helemaal niks over magiërs uit het oosten, over geschenken die gebracht worden in Bethlehem. Dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje typisch. En misschien was dat ook niet zo gebruikelijk. Dat in zo'n korte tijd moest gebeuren, al die dingen. Ze gingen van Jeruzalem, gingen ze naar Nazareth. En ze gingen niet van Jeruzalem naar Egypte, bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel weer zoiets. Hoe zit dat dan? Maar Lucas eindigt gewoon en die zegt, de kleine jongen nu groeit op en was krachtig in geest, vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Hier is het einde van het verslag van Lucas over de geboorte van de Heer Jezus. Geen Egypte. Geen magiërs of wijzen noemen wij ze uit het oosten. Samenvattend eigenlijk zegt Lucas het volgende. Van Bethlehem ging hij na 40 dagen met zijn ouders, brachten hem na 40 dagen naar Jeruzalem. En daar brachten ze in overeenstemming met de wet, brachten ze dat offer van de duifjes. In Jeruzalem. Nou, en misschien dat ze daar nog een dag of 3, 4 geweest zijn. Ik weet het niet precies, maar dat offer brengen duurt geen maanden. Ze gaan naar de priester, naar de tempel. En ze brengen dat offer, in dit geval dus 2 duifjes. En daarna vertrokken ze naar Nazareth. Maar Matthäus, die komt dus met een heel ander verhaal. Dat viel me op. Het is zo anders. En de gekke is, de gebeurtenissen die Lucas vertelt en de gebeurtenissen die Matthäus vertelt, die lopen niet samen in beide verhalen. Het zijn 2 verslagleggingen van gebeurtenissen die plaatsvonden in dezelfde tijd. Maar je herkent een aantal dingen niet terug die samenvallen in dat evangelie, behalve dan dus natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus. Nou, wat zegt Matthäus? Jezus, geboren in Bethlehem van Judea in de dagen van Herodes, de koning. Daar komt al, Matthäus spreekt over het koningschap van de Heer Jezus. Hier komt een koning tevoorschijn. Die zal wel blij zijn natuurlijk met een nieuwe koning, een nieuw koningskind. Nou, goed, het blijkt dat waarschijnlijk niet het geval geweest is. Jezus, geboren in Bethlehem van Judea, in de dagen van Herodes, de koning, zie, magiërs uit het oosten kwamen langs in Jeruzalem, zeggend, waar is de voortgebrachte koning van de Joden? Want wij zagen zijn ster in het oosten en we kwamen om hem te aanbidden. Nou heb ik nog gedacht, hè. Zou het geweest kunnen zijn toen Jozef en Maria na die 40 dagen in Bethlehem naar Jeruzalem gegaan zijn, toen hebben ze met Simeon hebben ze ontmoet en de profetes Hanna hebben ze ontmoet. En zouden ze toen misschien ook die magiërs ontmoet hebben? Maar ja, als nou Matthäus praat over Simeon en over Hanna, zou die dan zijn mond houden, hè, over die magiërs? Nee, ik denk dat op dat moment dat zij, dat de Heer Jezus met zijn ouders in Jeruzalem was, dat die magiërs daar nog niet waren. Of misschien al geweest waren, dat zou ook nog kunnen. Maar er wordt niet over gesproken. Terwijl het in het evangelie van Matthäus zo'n grote plaats inneemt. En ze zagen een ster, ze kwamen om te aanbidden. Sorry. Toen, ja, Herodes, dat is er een hoor. Maar goed. Toen riep Herodes de magiërs heimelijk, hij deed het heimelijk. Ja, waarom, dat weet ik niet. Niemand mocht waarschijnlijk weten dat dat gebeurde. Want Herodes, die was een plannetje aan het smeden. En dat was geen fijn plannetje, eerlijk gezegd. Hij riep de magiërs heimelijk, zich van hen verzekerend. Hè. Hij zegt van, hoe zit dat nou precies? Over de exacte tijd van het verschijnen van de ster. Dus Herodes, die was heel benieuwd naar de tijdstippen. Wanneer is het gebeurd? Nou, daar was ik ook eigenlijk een beetje benieuwd naar. Dus ik denk, ja, nu komt er een datum en een exacte tijd. Nou ja, dat is jammer genoeg dan niet gebeurd. En toen hij dat vernomen had, hè, en hen naar Bethlehem sturend. Want hij had inmiddels begrepen van de schriftgeleerden en zo, dat in Bethlehem, hè, Bethlehem, dat niet de minste was van de steden van Israël. Dus hij had begrepen uit de Bijbel, of uit de schriften van de Joden, wat wij het Oude Testament noemen, had hij begrepen dat het in Bethlehem gebeurd moest zijn. En zei, ga dan maar naar Bethlehem, want daar is het gebeurd. Daar is die koning, dat koningskind geboren. En hen naar Bethlehem sturend, zei hij, als je gaat, informeer accuraat betreffende de kleine jongen. Nou ja, hoe die eruit ziet, hè, heeft hij blauwe ogen of bruine ogen en haar. Maar vooral, waar is die kleine jongen? Informeer accuraat betreffende de kleine jongen. En wanneer je hem nu zou vinden, doe mij dan verslag, zodat ik ook zal komen en hem zou aanbidden. Ja, maar dat zou Herodes niet doen. Herodes was een beetje een linkmichel, hè? Die had zijn eigen ideeën en plannen. Nou goed, die magiërs, zij die de koning horen, gingen en zie. En nou is de vraag, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Luisteren ze naar Herodes en gaan ze naar Bethlehem? Of gaan ze misschien ergens anders heen? En dat is niet zo duidelijk hier. Maar in ieder geval, ze zagen die ster. En zou die ster hen nou naar Bethlehem leiden? Of ergens anders zijn? Ik heb net gelezen in Lucas dat de Heer Jezus met zijn ouders vanuit Bethlehem naar Jeruzalem naar Nazareth ging. Dat was de volgorde in Lucas. Zij die de koning hoorden gingen en zie de ster die zij in het oosten zagen, ging hen voor tot zij aankomen. En het stond boven waar de kleine jongen was en in het huis, ik heb het maar met grote letters gezet, in het huis, niet in de herberg, dat staat er niet. Het was in een huis. Welk huis? En het stond boven waar de kleine jongen was en in het huis komen zagen zij de kleine jongen met Maria, zijn moeder, en vallend aanbidden ze hem. Huldebewijzen staat er in de MBG, hè, maar ze aanbidden hem. En hun schatten openen, brengen ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En in een trance bekendgemaakt, niet terug naar Herodes te gaan, gaan zij via een andere weg terug naar hun land. Herodes hebben ze even in de steek gelaten. Ik denk, daar moeten we niet meer terug gaan, want ze hadden begrepen, toch door een ingrijpen van God, dat ze maar beter niet naar Herodes kunnen gaan. Dus ze gingen weg. Nou ja, Herodes, hoe lang zal Herodes gewacht hebben? doen we ze schoon. Ik geef een aanwijzing. Ik heb nagekeken hoe ver Bethlehem van Jeruzalem vandaan ligt. Dus ongeveer 9 kilometer heb ik begrepen. Hoe lang zouden die magiërs erover doen? Ik weet niet of ze op kamelen zaten, of op paarden, of op ezeltjes, of een os en een schaap, dat kan ook nog. In ieder geval, 9 kilometer, zelfs als je het loopt, kan je het in 1,5 dag doen. Sorry? Zeg ik wat verkeerd? 9 kilometer, je loopt toch 6 kilometer? Ja, je loopt in een uur. Nee, maar goed, ik wil het even ruim nemen, dat niemand zegt van, ik had mijn rollator niet bij me, of enzovoort. Dus, laat nou Herodes 3 dagen gewacht hebben, heel nieuwsgierig als die was, enzovoort. Maar op een gegeven moment, die magiërs kwamen niet terug. En hij denkt, die hebben me te grazen genomen. En wat ook het geval, nou, niet die magiërs. God heeft hen de ster laten volgen. En daarna gezegd, niet naar Jeruzalem gaan. Dus, nou is Herodes is zo boos. Hij was laaiend dat hij door die magiërs zo om de tuin was geleid. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Hij had de magiërs om de tuin geleid. Want ik ga hulden. Ik ga ook dat kind aanbidden. Dus een dag of 2, 3, 4... Misschien een weekje. Nou ja, Herodes, die leek me een beetje impulsief. Dus die zal niet lang gewacht hebben om naar Bethlehem te gaan. Om daar dus een babytje van tussen de 1, 2 dagen oud. Nou, 4 dagen oud. Of hooguit 40 dagen oud. Want daarna was hij uit Bethlehem verdwenen en in Jeruzalem terechtgekomen, zoals u weet. Dus op een drafje zou Herodes dan naar Bethlehem moeten gaan. En is dat gebeurd? Dat vraag ik me af. Jozef en Maria en die kleine jongen, die zijn dus 40 dagen na zijn geboorte al weg uit Bethlehem naar Jeruzalem. En niets in de verslaglegging van Matthäus praat over die magiërs. Maar wat doet nou Herodes? En daar moet je dan toch even over nadenken. Hè, behalve het feit dat die ster boven een huis staat en niet boven de herberg. Laat Herodes zijn soldaten naar Bethlehem gaan en de omgeving van Bethlehem. En hij vermoordt daar alle kinderen. Alle jongens. Wat een man. In plaats van aanbidden. Deed hij wat anders. En hij vermoordt daar alle kinderen. En dan staat er vanaf 2 jaar en jonger. Waarom zou Herodes nou, maar even niet denken aan die slachting die daar moet hebben plaatsgevonden. Maar gewoon, waarom zou Herodes nou kinderen van tot 2 jaar oud laten vermoorden. Als die baby niet ouder kan zijn dan 40 dagen. Kunt u mij dat uitleggen? Zou dat nou toch te maken hebben met het feit dat de tijdstippen die genoemd worden in Lucas en in Matthäus volkomen uit elkaar liggen? Zou het kunnen zijn, hè? En dat is dan de vraag. Zouden het inderdaad 2 verschillende verslagleggingen zijn van de geboorte van de Heer Jezus die in tijd niet overeenkomen, de een vanaf het moment dat daar die geboorte plaatsvindt, de ander vanaf het moment dat er magiërs uit een veel land komen, hè, en dat is geen 1,5 dag lopen, en zelfs geen 1,5 uur, hè, zelfs als ze met paarden enzovoort gaan. Hoe lang hebben ze erover gedaan voor ze in Jeruzalem waren? Daar gaat het eigenlijk een beetje om dat te overdenken. En wie heeft de weg gewezen? Hè? Nou, bij Lucas was het de hemelse boodschapper. En bij Matthäus was het een ster. Ook die 2 dingen, die staan niet in hetzelfde bij de evangelie. De herders gingen naar de kribben in Bethlehem. in de stad van David, hè? Dat is Bethlehem. Maar de magiërs die gaan niet naar een stal of herberg. Ik vraag me af of het stal geweest is trouwens hoor. Maar goed, ik heb het straks nog misschien even over. Maar die magiërs die gaan niet naar een herberg, maar naar een huis. En waarschijnlijk op een heel ander tijdstip. Nou, en dat is toch wel een beetje typisch. Nog meer vraagtekens. Ik heb het al verteld. Waarom zou Herodes kinderen, jongetjes tot 2 jaar oud laten vermoorden? Als je een kindje zoekt van 40 dagen oud. Nou, en dat zijn nou de dingen. Daar mogen we over nadenken. Want dit zijn dingen die de schrift vertelt. He? Gek genoeg vertelt het kerstverhaal in de wereld de meeste dingen die niet in de schrift staan. En laat de schrift weg de meeste dingen die in de wereld wel verteld worden. Maar nu leggen we de zaken, de feiten, de tijdslijn eens even langs elkaar. Zouden dus die magiërs niet veel later naar Jeruzalem gekomen zijn? Nou, laten we nou nog eens even die tijdlijn pakken. Van Bethlehem naar 40 dagen naar Jeruzalem. Ze brengen een offer, 2 tortelduifjes geloof ik als ik het wel heb. En ze gingen, zegt Lucas, naar Nazareth. En toen, en zo denk ik dat het in elkaar steekt, toen, want om met een babytje van 40 dagen naar Egypte te gaan, dat is ook nogal een tocht. Maar goed, dat zou nog kunnen. Ik heb wel eens met Jasper, toen die 9 maanden oud was, liggend op mijn buik, ben ik naar Spanje gevlogen. Dat ging ook. Maar op zo'n, nou ja, goed, ezeltje. Ja, ik weet niet, het staat er ook niet, hè, dat ze op een ezeltje naar Egypte gingen. Maar goed, ze zijn vanuit Nazareth naar Egypte gegaan. En in Egypte zijn ze een poos geweest, misschien wel een paar jaar, dat weet ik niet. Want dat ze bleven in Egypte totdat Herodes doodging. En toen gingen ze terug naar Nazareth, opdat de schrift vervuld zou worden. Want de Heer zou komen uit Egypte. Ja, nou, dit is het verhaal. En ik heb het u allemaal verteld om eens op gezellig vanmiddag een soort puzzel op te lossen. De kerstpuzzel, zal ik maar zeggen. Hoe zit het nou? Nou, als u het aan mij vraagt, mag ik een hint geven? Nou ja, een hint, ik heb het al een beetje gezegd. Kijk, het verhaal van Matthäus gaat over de koning, legt daar de nadruk op. Legt de nadruk op het vervuld zijn van de schriften ook. Hè. En dus na 40 dagen naar Jeruzalem, daar misschien nog een paar dagen om dat offer te brengen en die gesprekken te hebben. En daarna door naar Nazareth. Nou, die waren dus in 1,5 maand, 2 maanden, waren ze van Bethlehem weer terug in Nazareth. Gezien de tijdstippen die genoemd worden over die kinderen die vermoord werden, tot 2 jaar... lijkt het erop alsof die magiërs, dat zijn van die mannen die kijken als men naar de hemel of daar gebeurtenissen zijn, nou die zijn er dan blijkbaar, maar dan lijkt het erop alsof die magiërs misschien pas 1 jaar of 1,5 jaar later die ster gaan volgen. En toen ze in Jeruzalem waren, toen waren ze misschien die ster ook nog kwijt, want toen ze dus door Herodes naar Bethlehem gestuurd werden en ze gingen uit dat paleis weg, toen zagen ze die ster weer en ze waren heel blij. En die ster wees hun de weg. De vraag is, wees die hun de weg naar Bethlehem of wees die hun de weg naar Nazareth, waar Jezus was, in het huis? Want zij kwamen aan in een huis en daar brachten ze geschenken. En als je zo die tijdstippen langs elkaar legt, dan zie je hoe wonderlijk God voor zijn zoon gezorgd heeft. Ontkomen aan de handen van een koele moordenaar, die koning was in Jeruzalem, gevlucht naar Egypte om aan die moordenaar te ontkomen, die intussen dus die kinderen vermoord had, terwijl zij onderweg waren of net in Egypte waren, en gewacht een aantal jaren misschien wel, en toen weer in Nazareth terugkwamen. Oh, sorry. Dit was mijn visie, gehaald uit Gods woord over de geboorte van de Heer Jezus. Nou, misschien vond u het niet sprookjesachtig genoeg. Ja, ik denk ook niet dat het erg romantisch is om te praten over een kindermoord van een paar honderd kinderen. Dus dat hebben we ook maar weggelaten in de viering, maar het is wel gebeurd. En wat Evert eigenlijk al in de liturgie aangaf, is nu dit kerstfeest echt iets wat wij moeten vieren? Nee, moet niks. Ik heb u gezegd, heel de schrift is God geademd. We oordelen daarin elkaar niet die het wel vieren en die het niet vieren. He, niemand minachten de een en de ander geeft daar geen oordeel over. Laat dat dan God zijn. Het is goed, en dat is het enige eigenlijk wat ik wil doorgeven. Het is goed om te weten wat de schrift zegt. En dat weerhoudt u niet om ontzettend blij te zijn met de geboorte van de Heer Jezus. Want dat ben ik ook. Maar eigenlijk is de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus een bewijs voor het volk Israël dat de Messias gekomen was. En weet u wat ik nou zo gek vind, hè? Dan komen dan die magiërs daar aan. En dan is het een anderhalf, twee uur lopen van Jeruzalem naar Bethlehem. De Herodes raadpleegt de schriftgeleerden. En er is geen enkele schriftgeleerde die het in zijn hoofd haalt om daar dat kind te aanbidden. Is dat niet gek? De vijandschap zat er vanaf het begin al in. Zij waren de baas. En als daar een koningskind geboren zou zijn, dan moesten ze hem aanbidden. En uiteindelijk waren ze qua karakter misschien wel hetzelfde als Herodes. Diep in hun hart was moord aanwezig. En wat vertelt nou Gods woord aan ons als uitgeroepen gemeente? Daar heeft Evert net over gesproken. Hè? De Joden die vragen om tekenen, zegt 1 Korinthe 1. En de Grieken die zoeken wijsheid. En Joden krijgen tekenen. Die krijgen een hemelse boodschapper die zegt dat er een kind in de kribbe geboren is en dat dat hun Messias is. En ze gaan niet. Het volk gaat niet. Ja, een aantal herders die hadden die boodschappers gezien en dat lied gehoord dat wij vanmorgen dan een beetje van eren zijn God en zo, dat we ook gezongen hebben. En natuurlijk eren zijn God en die hemelse heerscharen zongen ter ere van die geboorte. Maar het was voor het volk die geboorte. Voor ons, denk ik, we moeten geen menselijke wijsheid zoeken zoals de Grieken. Die niet in de opstanding geloofden. Hè? Paulus in Athene. En toen hij sprak over een opstanding, toen liepen ze weg. Wij geloven juist in de opstanding. Maar waar begint Paulus het evangelie mee? Van Bethlehem zijn we gegaan naar Jeruzalem. We hebben een uitstapje gemaakt naar Nazareth. We hebben een uitstapje gemaakt naar Egypte. We zijn teruggekomen in Nazareth. Maar de jongen groeide op en de genade van God was op hem. En hij stierf weer in Jeruzalem. Aan een kruis. En het gekke was, zoals hij geboren werd, zo was hij in het graf. In doeken gewikkeld. En dan ga ik u nog één apart feitje noemen. Hij werd geboren in een herberg. En dat woord, dat typische woord dat er voor herberg staat, dat komt twee keer in de schrift voor. In het Nieuwe Testament in ieder geval. De herberg in Bethlehem. En toen ze een beetje tegen het eind van het aardse leven van de Heer Jezus het Pascha gingen vieren, toen zei de Heer tegen zijn discipelen, ga naar een huis en vraag daar waar de Heer het Pascha mag vieren met ons. En dan zeggen ze, in een herberg. En blijkbaar was daar een bovenzaal. En in de herberg van Bethlehem zou daar een stal geweest zijn. Nou, als je nou een herberg hebt, zit je nou dat een stinkende stal met al dat mest enzovoort. Het was inderdaad, in Bethlehem was er een plaats. Ze noemen het een caravanserij. Hè? Er was een plaats waarin goederen gelost en geladen werden. En waarin dieren die lasten droegen, werden ontdaan van hun lasten. Nou, en dat was de omgeving waar de Heer Jezus geboren was. En daar was een kribbe. Natuurlijk was daar een kribbe. Maar of er een stal was, dat geloof ik niet. En de Heer Jezus, vlak voor zijn kruisiging, kwam weer terecht in zo'n karavanserij. Hij werd in doeken gewikkeld bij zijn geboorte. Hij werd in doeken gewikkeld in het graf. En het wonder was, toen ze kwamen kijken in het graf, waren de doeken opgevouwen en de Heer is opgestaan. En dat is nou, dan gaat het evangelie van Paulus, gaat verder van Bethlehem naar Jeruzalem, naar het zijn te midden van de hemelingen voor de gemeente. Tot zover over het kerstverhaal.